2 Korinthe 12 vanaf vers 14. Ziet, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen en zal u niet lastig zijn. Want ik zoek niet het uwe, maar u. Want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. En ik zal zeer gaande de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden. Hoewel ik u overvloediger beminnende, weiniger bemind worden. Doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard. Maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Heb ik door iemand dergene die ik tot u gezonden heb van u mijn voordeel gezocht? Ik heb Titus gebeden en de broeder mede gezonden. Heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus en dit alles, geliefden, tot uw stichting. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanig als ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt, dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toon, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten, opdat wederom als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u, en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinigheid en hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezende aan degene die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt? Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden gevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezende deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijn de strengheid zou gebruiken, naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen. 2 Korinthe 13, vers 14. Daar zegt de apostel, zie, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen en zal u niet lastig zijn, in de zin van, ik zal u niet ten laste zijn of ten laste komen, want ik zoek niet het uwe, maar u. De gedachte is dat de apostel zojuist naar voren gebracht heeft, namelijk dat hij in deze gemeente in Korinthe gediend heeft zonder dat er wat tegenover stond. Dat wil zeggen, de Korintiërs hadden op geen enkele wijze bijgedragen in de kosten die hij maakte, de kosten van zijn werk, de kosten wellicht ook van zijn levensonderhoud. Dat zijn dingen die niet hebben plaatsgevonden. En hij zegt in vers 14 alsnog dat hij van plan is om weer te komen, maar dan eveneens zal hij hen niet ten laste zijn, zal hij niet lastig zijn. Hij komt niet met een collectezak of iets dergelijks, maar hij komt inderdaad om hen te dienen. Want, zegt hij, ik zoek niet het uwe, hij zocht niet een baan om aan hen te verdienen. Ik zoek niet het uwe, maar ik zoek u. Want, zegt hij, de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Wat een tamelijk spottende uitspraak is, als ik het mag zeggen. Want hij verklaart hen hier inderdaad tot kinderen. Hetgeen hij al gedaan had natuurlijk in 1 Korinthe 2 en in heel expliciet in 1 Korinthe 3. Hij verklaart hen tot kinderen en hij verklaart zichzelf als de geestelijke vader. In elk geval van deze gemeente in Korinthe. Wat makkelijk kon, want de gemeente was natuurlijk door zijn arbeid ooit ontstaan. En hij zegt, nou, het is nu eenmaal zo dat de kinderen niet de ouders hoeven te onderhouden. Het is andersom. De ouders onderhouden de kinderen. De ouders zoeken het welzijn van het kind. En in die hoedanigheid zou hij dan ook inderdaad tot hen komen. Dat was in ieder geval zijn visie. En hij zegt dus ook in vers 15, ik zal zeer gaarne de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden. Want onder die kosten verstaat de man niet alleen financiële kosten of iets dergelijks, maar daar verstaat hij zichzelf onder. Hij wijdt namelijk, om dan eens een tekst uit zijn verband te rukken, hij wijdt namelijk zijn leven aan de schapen, dan wel hij stelt zijn leven voor de schapen. Het is wel aardig om dat er even bij te halen, want dat was een uitdrukking van de Heer Jezus zelf. En die uitdrukking past hier ook volstrekt op de apostel Paulus als herder, want dat was hij dan toch in elk geval, als herder van in het bijzonder dan deze gemeente. En ik haal het even aan, want het is aardig om dan om de zaak eens om te draaien. Het zal duidelijk zijn als de herder zijn leven wijdt aan de schapen, dat hij dan niet van plan is voor de schapen te sterven, maar in plaats daarvan is hij van plan te blijven leven, ten einde voor de schapen te zorgen. En de uitspraak in Johannes 10, dat de Heer zegt, ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen, moet men dan ook niet opvatten als dat de Heer zegt, ik zal sterven voor de schapen. Want ik zeg altijd meteen dat de schapen daar op geen enkele wijze enig belang bij hebben. Integendeel, dus daarna zouden ze gaan dwalen als schapen zonder herder. Om een andere schriftplaats aan te halen. De gedachte is juist dat hij zich aan de schapen wijdt, dat hij die schapen zou hoeden, verzamelen, naar grazige weiden zou leiden, of hoe het allemaal heten mag. Dat wil zeggen, de uitdrukking, ik stel mijn leven voor de schapen, heeft de betekenis van, ik wijd mijn leven aan de schapen. En dat is helemaal begrijpelijk als we bedenken dat daar in Johannes 10 de Heer feitelijk spreekt over zijn toekomstige positie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daar gaat het eigenlijk over. Namelijk, hij zou het hoofd zijn van de gemeente en dus ook inderdaad het hoofd van de kudde bij die gelegenheid. Wij lezen dat meestal verkeerd, heb ik gemerkt. En dat ik weet ook niet hoe het komt. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Wij leren dat verkeerd op de zondagsschool. En op dat moment zijn we nog niet keen genoeg om te begrijpen dat de herder niet de bedoeling heeft voor de schapen te sterven. Maar wij denken dat dat daar gezegd wordt op een of andere wijze. Ik weet ook niet hoe het komt eigenlijk. Maar het is een misverstand natuurlijk, hè. Als we daarbij trouwens denken aan de herderkoning, dat is zo de vaste uitdrukking dan, de herderkoning, namelijk David, dan leren we van de man dat hij niet stierf voor de schapen, maar dat hij integendeel de leeuw en de beer en het dan wel het luipaard, maar ik geloof niet dat hij erin voorkomt, maar in ieder geval de leeuw en de beer dood ter wille van de schapen. Hij leeft niet, hij sterft niet voor de schapen, hij leeft voor de schapen zoals Christus leeft voor de schapen. Bovendien, als wij daarna zingen, de Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil, dan stellen we dus toch ook vast dat de herder degene is die leeft voor de schapen. En ik moet erbij zeggen, hij is die herder eigenlijk niet voor zijn dood, maar hij is de herder sinds zijn opstanding. Want sindsdien is hij de eersteling en dus inderdaad de voorganger en dus inderdaad de herder. Want die woorden zijn allemaal synoniem. Hij loopt voorop. Hij is onze overste leidsman. Dat is de term die in Hebreeën gebruikt wordt. Overste leidsman. En de aardigheid daarvan is dat die term volstrekt past op de functie van de herder. Die is namelijk de overste leidsman en gaat de kudde voor. Na de grazige weiden. Goed. Maar dat was even een zijlijn, want hier is de gedachte natuurlijk dat apostel Paulus zijn leven stelt voor de schapen. Hij wijdt zich namelijk aan de kudde, dan wel hij zal voor hun zielen ten koste gegeven worden, is de gedachte in vers 5. Hij betaalt dus met zijn leven, niet in de zin dat hij ervoor sterft, maar dat hij zijn leven geeft aan en dus wijdt aan de schapen. Dat is ook voor. Ook gewoon in gewoon Nederlands is dat een volkomen begrijpelijke en normale uitdrukking. Hij zal dus ten koste gegeven worden. Let op, niet voor hun geesten, want dat kan niet. Iets dergelijks had de Heer Jezus al gedaan, maar wel voor hun zielen, waarbij je moet bedenken dat de term ziel in het algemeen de aanduiding is van de natuurlijke mens, de oude mens, maar meer in de breedte is het de aanduiding van ook de levenswandel van de mens. Heel zijn aardse verschijning namelijk, en daar hoort zijn wandel ook uitdrukkelijk bij. En daar gaat het hier om. Want deze beide brieven hebben alles van doen met de wandel van deze Corinthiërs. Er wordt niet aan getwijfeld dat ze kinderen God zijn. Er wordt aan getwijfeld dat zij wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Sterker nog, zij kennen waarschijnlijk die roeping helemaal niet. En willen er ook niet van horen, laat staan dat ze dien overeenkomstig zouden wandelen. En de bedoeling van de apostel Paulus is niet alleen hier, maar in alle andere brieven, de heiligmaking van de gelovigen. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat hun geloof in hen zodanig uitwerkt dat hun levenswandel in het algemeen in overeenstemming zal zijn met hun geestelijke positie. En dat betekent dus dat ze in hun wandel de Heer eer zouden geven. Hun wandel zou zijn tot lof, tot eer, tot heerlijkheid van Christus. Hoe dat er vervolgens uitziet, wordt op andere plaatsen weer beschreven overigens. Maar het is heus de gedachte. Ik moet u erop wijzen, ik weet niet of ik het wel eens gedaan heb, maar het is waarschijnlijk nuttiger op te wijzen dat de apostel in het algemeen hier spreekt over wat in Thessalonicense door hem genoemd wordt, de heiligmaking. Niet alleen in Thessalonicense, maar ik noem altijd de 1 Thessalonicense 4, omdat het daar zo kort staat. Daar staat namelijk, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dan moet je wel weten wat er onder verstaan wordt natuurlijk en hoe dat tot stand komt. Maar niettemin, het kan met het ene woord gezegd worden. Dat doet hij ook, dat is in 1 Thessalonicense 4. Er staat in vers 1, voorts dan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen. Dat sluit aardig aan met hoe we de vorige keer geëindigd zijn, want we hebben uitgebreid gesproken over dat de gemeentelijke waarheid in het algemeen, christelijke waarheid of hoe je dat maar zegt, inderdaad wordt doorgegeven bij overlevering, bij traditie. Ik heb er toen over gesproken dat Paulus de dingen die hij wist doorgaf aan Timotheus en daarna tot Timotheus zegt, wat gij van mij gehoord hebt, betrouw dat weer aan getrouwe mensen die weer bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En de hele gedachte die erachter steekt is dat die waarheden bewaard worden en inderdaad min of meer in vertrouwen doorgegeven worden, in, normaal gesproken aan een volgende generatie, want dat is de gedachte die hierachter zit. En hier staat ook iets dergelijks, namelijk gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen. Paulus heeft het hem doorgegeven, niet alleen in woord of geschrift zoals hier, maar ook als voorbeeld uiteraard. En hij zegt, men moet daarin meer overvloedig worden. Vers 2, want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En in plaats van nou meteen door te lezen en te zeggen, heiligmaking houdt in dat gij u onthoudt van de hoererij, en daarna bij hoererij alleen te denken aan wat zo algemeen, zo oppervlakkig mogelijk onder hoererij verstaan wordt, zou men beter de uitspraak kunnen lezen in verband met vers 1... Want daar staat dat het gaat over hoe gij moet wandelen, dan wel hoe gij Goden moet behagen. En die twee dingen hangen nog met elkaar samen. Zo staat het er ook, er staat hoe gij moet wandelen en Goden behagen. Want de gedachte is dat men Goden behaagt door een Goden behagelijke wandel. Dat is de uitdrukking. Niet alleen hier, maar eerder al. En wanneer hij daarover spreekt, dan zegt hij in vers 3, want dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking, zodat heiligmaking de aanduiding is van het toenemen, het meer overvloedig worden in een Gode behagelijke of Gode welbehagelijke wandel. Dat is heiligmaking of eigenlijk gewoon heiliging. Waarbij de gedachte is dat we weliswaar wedergeboren zijn en daardoor geheiligd zijn, heiligen zijn, omdat we gelovigen zijn. Maar de bedoeling is dat wij die heilig zijn, ook heilig zijn in onze wandel. Dat kan beter nog anders zeggen. De bedoeling is dat wij die heilig zijn ook heilig wandelen. En dat zijn twee dingen. Dat is het verschil namelijk tussen de inwendige mens en meer de uitwendige mens, de uitwerking daarvan. Want wij zijn heilig, inwendig, maar de bedoeling is dat wij ook heilig worden, uitwendig, en dus in onze wandel. De terminologie trouwens die hier gebruikt wordt, die hangt rechtstreeks samen met Romeinen 12, de eerste verse, waarin in de eerste plaats staat dat we onze lichamen zouden stellen tot levend heilig, God welbehagelijk offer, het welk is onze redelijke eredienst. En daarna staat er, en wordt deze aion niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, dus inwendig, daar moet dat eerst tot stand komen, wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede, volmaakte, welbehagelijke, wat staat er precies? Ja, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dus eerst onze lichamen stellen, dat is ook onze uitwendige mens. En pas als wij onze lichamen stellen tot een offer, dat betekent gewoon dat we ons hele leven als zodanig in principe hem ter beschikking stellen, want dat is een principiële daad. Wij stellen ons aan hem ter beschikking, dan is het vervolg daarop niet meteen dat die uitwendige mens of de wandel veranderd wordt. Nee, het begint met dat we in principe ons beschikbaar stellen. Het volgende punt is dan dat ons denken veranderd zal worden, waardoor ons denken uiteraard anders wordt, fundamenteel anders dan het denken van de wereld. En in vele gevallen zelfs tegenovergesteld aan het denken van de wereld. En daaruit vloeit voort ook onze kennis, ons begrip van de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God voor ons leven in het algemeen, maar ook voor ons leven persoonlijk, individueel namelijk. Hebben jullie die gedachten? Dat is echt de volgorde. Als u nou nu vraagt dus, of als ik nou zou vragen, hoe komt het dat zo weinig gelovigen niet veranderd worden in de vernieuwing van hun denken? Hoe komt het dat hun denken alsmaar gelijk blijft, ook ondanks het feit dat ze regelmatig onder het goede woord komen? Dan is het antwoord, omdat zij hun lichamen niet stellen tot levend, heilig en God welbehagelijk offer. En sterker nog, men draait het dan ook dikwijls om. Men kent alleen de Heer die zijn lichaam, de Heer Jezus, die zijn lichaam voor ons gesteld heeft tot een offer. Levend is overdreven dan, want men denkt daarbij aan het kruis enzovoorts. De Heer heeft zich voor ons opgeofferd, is dan de gedachte. Ik kan die uitdrukking moeilijk uitspreken, omdat ik weet dat er heel verschillende betekenissen aangegeven worden, maar ik kan ze toch zo noemen, ik ga er toch niet op in. Men denkt namelijk dat de Heer zich aan ons ter beschikking gesteld heeft, wat trouwens niet helemaal onjuist is, maar men blijft daarbij en komt niet verder. Men verzuimt zichzelf aan de Heer ter beschikking te stellen voor de volle 100%. Ik meen dat echt, dat is voor de volle 100%. En als men dat gedaan heeft, dan zal daarna dat woord in ons zijn werk doen. Wij moeten dat woord dan uiteraard ook tot ons nemen en in ons zachte gemoed laten planten, om het met Jacobus te zeggen. En dat zal tot resultaat hebben de vernieuwing van ons denken. Zo staat het hier en ik denk dat het voor velen van ons ook de ervaring is, zo werkt dat. Je geeft je helemaal over aan de Heer en dan is dit het resultaat, namelijk de verandering van ons denken. Het vervolgens dus op grond daarvan het verstaan. Want je kunt die dingen pas verstaan en proeven, proeven staat er eigenlijk, of beproeven. Hè. Je kunt die dingen pas proeven, begrijpen, ervaren, wanneer eerst dat denken veranderd is. Maar men beproeft dan, of proeft dan gewoon, welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Ook voor ons particuliere leven, want daarna gaat het vanaf vers 3 over het particuliere leven, de privé wandel van de gelovigen. Individueel dus, want er staat, door de genade die mij gegeven is, zeg ik, een ieder die onder u is. Niet zeg ik u, meervoud, u, zeg ik u lieden, zo in het algemeen, maar zeg ik tot een ieder van u, en dus in het bijzonder, tot een ieder van u die tot die gemeente daar in Rome behoort, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, dat hij wijs zij tot een zeker niveau, tot een bepaalde maat. Er moet een grens aan zijn. We moeten niet het hoogste zoeken, niet het hoogste willen. Namelijk, het moet zijn tot matigheid, gelijk als God aan een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Dat wil zeggen, aan een ieder is die grens gesteld. Een mate, vandaar dat diezelfde apostel aan Timotheus, Titus, schrijft dat we in deze tegenwoordige eeuw, want daar zijn we met het lichaam niettemin nog steeds, matig en godzaliglijk zouden leven. Dat gaat over precies hetzelfde. Dus, matig, dat wil zeggen, wij zouden namelijk onze dienende positie binnen de gemeente moeten kennen. Niet het hoogste willen zoeken of iets dergelijks. Want wij zijn beperkt en we zouden in die beperkte situatie inderdaad de Heer dienen en daarmee ook de gemeente dienen en andersom. En dan staat er, want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus, maar elk één zijn wij elk anders leden. Zodat inderdaad over de privé-situatie, de persoonlijke situatie van de gelovige gesproken wordt, want de wandel van de gelovige individueel is inderdaad zijn individuele verantwoordelijkheid, niet die van de gemeente. Begrijpt u wat ik nu zeg? Ik gebruik wat plechtige woorden, maar ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. De verantwoordelijkheid voor uw leven ligt bij uzelf en niet bij uw broeders en zusters. Ik wil ook wel zeggen, het ligt primair, dus in de eerste plaats bij uzelf en niet bij je broeders en zusters, maar dat bedoel ik uiteraard. Hè? Nou goed, maar die woorden moet je even oppakken, namelijk die woorden die spreken over de praktische levenswandel enzovoorts. Die begint met het lichaam stellen tot een offer en daarmee het hele leven. Daarna de verandering van denken om te beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor het leven, voor onze persoonlijke levenswandel. En daarna ga ik dus weer terug naar 1 Thessalonicenzen 4. Waar staat: wij bidden en vermanen u hoe gij moet wandelen en goden behagen. Daar heb je die goden welbehagelijk, het goden welbehagelijk offer. En daar heb je de goden welbehagelijke wil. Dat wil zeggen, de welbehagelijke en volmaakte wil van God uit respectievelijk Romeinen 12, vers 1 en 2. Het zijn precies dezelfde uitdrukkingen. En dan vers 3 van 1 Thessalonicenzen 4. Want dit is de wil van God. Nou, dat is hem dan. De welbehagelijke, de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Met betrekking tot de levenswandel. Net als in Romeinen 12. En dat heet dan uw heiligmaking. Zodat heiligmaking niet primair te maken heeft met dat we wedergeboren zouden worden of zoiets. Zeker hier niet, want het wordt geschreven aan mensen die wedergeboren zijn. Het gaat om de heiliging van de levenswandel als zodanig. Want dat is een proces waarbij wij in de eerste plaats in ons denken losgemaakt worden van de wereld, getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, want zo is het eigenlijk, waardoor wij ook niet langer deze tegenwoordige eeuw gelijkvormig zijn. En het gevolg daarvan zal ongetwijfeld ook zijn, zou het moeten zijn, een andere levenswandel, daar gaat het om. Maar die is voor ieder van ons verschillend. En dat is weer zo, omdat het gaat om de wandel, om onze wandel, weliswaar als gelovigen, maar in het vlees en levend in onze hele oude mens die er nog is met zijn eigen aard of zijn eigen aardigheden. Dan wel eigenaardigheden, want men is de betekenis van het woord kwijtgeraakt. Maar iedereen heeft zo zijn eigen aard en zelfs in het meervoud aarde, verschillende karaktertrekken, zal ik maar zeggen. En de wil van God met ons leven hangt daar ongetwijfeld wel degelijk mee samen. Want de Heer vraagt heus niet dingen van ons die wij op geen enkele wijze met onze persoonlijkheid of wat dan ook die we van nature wellicht hebben in overeenstemming kunnen brengen. Dat wil zeggen, dat hangt met elkaar samen. Dat is nu eenmaal zo. De bediening van de apostel Paulus was wel degelijk een bediening die op een of andere wijze wat van doen had met zijn oorspronkelijke positie binnen het Jodendom. Dat kan niet missen, want de apostel zelf zegt dat hij volkomen op het verkeerde spoor zat, dat hij bovendien alles wat hij van nature mee had en ook in zijn opvoeding mee had, heeft opgegeven. Maar dezelfde apostel zegt dat hij van zijn moeders buik aan uitverkoren was om de Zoon Gods te openbaren en zelfs in zich te openbaren. En dat betekent dus dat God van tevoren wist dat hij Paulus zou gebruiken, maar God heeft Paulus ook jarenlang het verkeerde spoor laten lopen enzovoorts, zodat de man zich kon ontwikkelen, waarna de dingen vervolgens gebruikt werden ten goede. Zodat wel degelijk de persoonlijkheid van Paulus een belangrijke rol meespeelde in de aard van zijn bediening. Dat is nu eenmaal zo. Waarmee niet gezegd wil zijn dat hij voor zijn bekering een opleiding kreeg die hij na zijn bekering zo goed kon gebruiken. Want dat heb ik niet gezegd en bedoelde ik ook niet te zeggen. Ik bedoelde gewoon dat zijn persoonlijkheid gevormd werd door alles wat hij had meegemaakt. En dat was bepalend voor zijn bediening later in elk geval. Nou goed. Heiligmaking dus. Dat is wat de apostel Paulus noemt. En als hij daarna zegt dat gij u onthoudt van de hoererij, dan begrijpt u meteen dat hoererij niet is de hoererij zo oppervlakkig mogelijk, zal ik maar zeggen. Maar dat hoererij gewoon hier de betekenis heeft die het in de Bijbel altijd heeft. Hoererij namelijk in de brede en betrekkelijk hoge betekenis, die van ontrouw namelijk. Want de gedachte is dat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. En hoererij is dan dat we daarop terugkomen, dat wil zeggen onze lichamen niet stellen of minder stellen tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer, om aan de andere kant ook de wereld, dan wel de tegenwoordige boze eeuw, te dienen. En dat is hoererij. Dat is ontrouw namelijk. Ja, dat is de echte betekenis. En dat is bovendien onreinheid. En dus staat er dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. En zijn vat is zijn lichaam, zijn oude mens. Het is niet alleen het lichaam hoor, het is meer dan het lichaam altijd. Dat is heel de oude natuur hè. Zijn vat te bezitten in heiligmaking, dat is het. En dus eer, want dat is eer. Dat is de eer van de gelovigen om te wandelen waardig de roeping waarmee hij geroepen is. En dat is dan inderdaad tot eer van God. En dat zou in alle opzichten in onze wandel tot uitdrukking moeten komen. Wat ik nu zeggen wil, is dat de normale uitdrukking daar voor deze dingen van, bij de apostel Paulus, is die van heiligmaking. Dat neemt echter niet weg dat andere apostelen daarvoor een andere uitdrukking gebruiken. Namelijk, in de eerste plaats hebben wij de apostel Petrus, die over dit soort zaken spreekt in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, waar hij vaststelt dat wij in ieder geval zijn wedergeboren tot een levende hoop en dus heilig zijn. Daarna spreekt hij over de dingen die ons als gelovigen, als heiligen, overkomen, zoal in het leven, en vooral in verband met ons geloof. En hij zegt dat men dat beschouwen moet als beproeving des geloofs. Alles wat ons overkomt aan ellende, zal ik maar zeggen, zou door ons beschouwd moeten worden, in ieder geval als beproeving van ons geloof. En dat is uiteraard, wanneer wij die beproeving doorstaan, is dat tot eer en heerlijkheid van ons in de openbaring van Jezus Christus. Dat zegt vers 7, het laatste zin van vers 7. En eigenlijk heel vers 7, hè? Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. Kortom, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid voor ons. namelijk in de openbaring van Jezus Christus, want het heeft alles te maken met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want dan ontvangen wij beloning. In de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt, hij wel namelijk, Petrus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Waarbij de gedachte is dat wij inderdaad in allerlei verzoekingen terechtkomen, vers 6, en daardoor wellicht bedroefd zijn, vers 6. Maar men moet het beschouwen als beproeving, als een test van ons geloof, vers 7. En als wij dat doorstaan, zullen wij daarvoor ontvangen lof, eer en heerlijkheid. En intussen, zegt vers 8, zien wij de Heer Jezus weliswaar niet letterlijk, maar wij geloven en dus wij zien, als het ware, Hebreeën 2 en Hebreeën 12, wij zien op Jezus, de overste leidsman van een volleinde des geloofs. Wij zien op Jezus die met eer en heerlijkheid gekroond is, nadat hij op aarde als gelovige geleden had en nadat ook zijn geloof beproefd werd. Weet u wel, de verzoeking in de woestijn enzovoorts. Zijn geloof werd ook beproefd. En de gedachte is dus dat wij in die beproeving, dan wel in die verzoeking, weliswaar een weinig bedroefd zijn, vers 6. Maar de bedoeling is dat we daarbij, ziende op Jezus, wel degelijk ons verheugen met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is vers 8. En wanneer dat gebeurt zo, dan verkrijgen wij, want zo staat het, hè? Dan zijn wij bezig te verkrijgen, verkrijgende het einde uws geloofs, en einde is altijd het doel, verkrijgende het doel van het geloof. Nou, wat is het doel van ons geloof? Dat we straks in de hemel komen. Nee, het doel van het geloof nu is, trouwens in de toekomst is geen geloof, want als we deze dingen verkregen hebben, dan eindigt zelfs geloof. Want geloof is geloof in de dingen die men niet ziet. En als de Heer zich aan ons openbaart en wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, houdt geloof volgens de Bijbelse definitie op. Jawel. Bij de vaste uitdrukking die ik niet uitgevonden heb, maar die wel bekend is, is deze. Dat dan geloof verwisseld wordt, dan verdwijnt het dus, voor aanschouwen, waarmee je maar ziet dat ik het niet uitgevonden heb. Het is een hele oude uitdrukking. Geloof wordt verwisseld voor aanschouwen, men weet het wel. Maar het einde, het doel van het geloof, dat is dus het doel van ons leven als gelovigen hier op aarde, want daar moet het dan om gaan, is de zaligheid der zielen. Want wij zijn gelovigen en daarom hebben we deel aan de zaligheid der geesten. Dat is weliswaar niet een Bijbelse uitdrukking, geloof ik. Maar goed, maar door geloof hebben wij deel aan die wedergeboorte uit vers 3. Naar de inwendige mens, naar de geest, zijn wij wedergeboren. In ons is een geest vernieuwd. Met een verwijzing naar Psalm 51. Maar de bedoeling is vervolgens dat ook onze ziel, dat is onze oude mens eigenlijk, dat is namelijk het lichaam met al wat erin woont, inclusief onze aanleg, inclusief ons instinct, al mag je dat niet, geloof ik, niet zeggen in verband met de mens, maar dat is het gewoon, alles wat er is, en inclusief de uitwerking ervan, namelijk de levenswandel, want daar gaat het in het bijzonder uiteraard om, die zou ook zalig moeten worden. Dat is de verandering namelijk van ons denken eerst en daarna de verandering van onze levenswandel, want als ons denken anders wordt, dan zullen wij in de praktijk anders reageren op onze op de omstandigheden om ons heen. En voor omstandigheden vullen wij vervolgens in omstanders, want in de praktijk blijkt dat omstandigheden in ons leven helemaal geen rol spelen. Omstanders spelen een rol, niet de dingen, maar de mensen. Let maar eens op. Dus in je eentje zit, in een hutje op de hei, dan wel midden in de Sahara, daar kan je niet zoveel meer overkomen. Dan heb je weinig last van stress, Knol gaat te weinig te eten hebben. De melkboer komt niet langs, dat is heel hinderlijk. Maar van stress heb je daar geen last, hoor. Toch? Nee, die wandel wordt in hoge mate bepaald. Of laat ik het anders zeggen, onze wandel ontstaat in de praktijk. Want daar hebben we weinig greep op, hoor. Die ontstaat in de praktijk door onze reactie op de omgeving. Omstandigheden, onze omstanders. Dat is echt zo, hoor. Ja. Maar die reactie wordt anders naarmate er in ons wat anders is. Waarom reageren verschillende mensen verschillend op dezelfde omstandigheden? Gewoon, niet, ik heb het niet over gelovigen. Waarom reageren verschillende mensen verschillend op dezelfde omstandigheden? Dat heeft te maken met wat tussen hun oortjes zit, broeder. Ja, dat heeft iets met voetballen te maken, maar daar gaan we nou niet op in. Hè? Maar het heeft te maken, naar de Bijbelse maatstaven, heeft te maken met, nou, met wat in het hart is. Dat geeft de reactie en bepaalt dus de wandel. Dus de wisselwerking tussen wat in ons hart is en wat om ons heen is, dan wel gebeurt. Daar hebben we weinig grip op, want de omstandigheden hebben we dikwijls geen grip op. En op wat in ons hart is, hebben we ook geen grip op. Want op het moment zelf dat we zouden willen dat het in ons anders was, kunnen wij er gewoonlijk geen fluit, maar ook helemaal niets aan doen. Dat meen ik. En gedachten kun je ook niet stopzetten. Emoties vaak ook niet. Nee, waar het om gaat is inderdaad dat gewoon in het normale leven ons denken veranderd zou worden doordat we ons voeden met het woord Gods. Dat is informatie immers, het woord Gods. En die andere informatie heeft tot gevolg dat we anders denken. En ook heeft het tot gevolg dat we anders reageren op de omstandigheden en daar verschijnt een veranderde levenswandel. En dat is heiligmaking of heiliging, dan wel zaligheid of zaligmaking dan der zielen. Want zo noemt Petrus dat, want die zegt, verkrijgen het einde uw geloofs, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Wel, de wil van God is de zaligheid der zielen, dan wel uw heiligmaking. En in de praktijk, ik vertel nou een verhaal, maar in de praktijk staat het hier ook, alleen ga er wat vlug overheen. Want wat er staat is dat we aan de ene kant ons zouden vullen met het woord Gods. Daar komt hij namelijk hierna op terug. In 1 Petrus 1 vers 23, waar hij zegt, gij zijt al wedergeboren, dus de geest is al zalig. Gij zijt wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk het levende en eeuwigblijvende woord van God. En daarna, het woord des Heren blijft in de eeuwigheid, vers 25. En dan, vers 1 van hoofdstuk 2, leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen, wat het ook wezen mag. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar het woord. De redelijke, maar dat is een moeilijke term om te vertalen, maar het gaat over het woord, hè? Het gaat over logos, reden. Naar de redelijke onvervalste melk. Je kunt zelfs lezen, zijt zeer begeerig naar de onvervalste melk, namelijk het woord. Namelijk de logos, de reden, maar dan die van God uiteraard. Hè? Want daar zou men zich mee moeten voeden. En daarom zegt hij, dan zegt hij vervolgens, dat wanneer we dat tot ons nemen, worden we daardoor in de praktijk ook gebouwd tot dat heilig priesterdom. Tot die tempel, weet u wel, die stenen. Die samengevoegd worden met die ene steen, namelijk Christus. En dan zegt hij, vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen, in de eerste plaats, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Want de eerste uitwerking van het woord in ons, is dat wij het woord ook weer zullen spreken. En de volgende uitwerking is de uitwerking die dan vervolgens vanaf vers 11 wat uitgebreider besproken wordt. Namelijk, daar gaat het over de praktische levenswandel. Meer praktische dingen, niet alleen spreken, maar ook het handelen dan wel wandelen. Maar de grondgedachte is dat wij ons voeden met het woord Gods, dat brengt fundamenteel de verandering tot stand, maar het gaat in samenhang met de verzoekingen, beproevingen, dan wel verdrukkingen uit vers 6 en 7, want dat zijn de omstandigheden. Als er geen omstandigheden dan wel omstanders waren, zouden wij niet verzocht worden en zouden wij niet beproefd worden. Probeer daar maar eens over na te denken dan. Hè. Als je helemaal alleen leeft, als je alleen op de wereld bent en zo. Hoezo beproeving, hoezo verzoeking, dan heb je het woord van God en belofte en dan verder niks. Wij realiseren ons dat veel te weinig, maar onze wandel wordt inderdaad bepaald door de omgeving. Daar kun je van afwijken, maar niet te ver. En hoe meer je afwijkt van wat algemeen gangbaar is, wat gebruikelijk is, hoe meer je in de problemen komt. En dat zijn de problemen, dan wel de verzoekingen, dan wel beproevingen, dan wel verdrukkingen. Of dat is het lijden van de gelovigen. Vanwege het geloof, vanwege het andere denken. En daar heb je een andere reden waarom sommigen inderdaad niet veranderen in hun denken. Het levert te veel problemen op. Met de omgeving. Dus zei Paulus in Galaten, die zei, ze leren jullie onder de wet te leven. Waarom? Omdat ze niet verdrukt willen worden. Galaten 6 staat daar. Omdat ze niet verdrukt willen worden. Want als je predikt dat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade, dan word je vervolgd, want daar kun je de wereld namelijk niet mee regeren. Dan kun je de samenleving niet mee in stand houden. Je kunt er zelfs je gezin niet mee besturen. Niet echt. Nee, niet echt. Daar moet een flinke portie wet moet erbij, want anders hou je het zaakje niet bij elkaar. Dat is echt zo. Ik hoorde trouwens, gisteravond hoorde ik meester Ascher, afscheidnemende president van de Amsterdamse rechtbank, als ik me niet vergis. En die zei in een interview, dat niks met christendom te maken. Bovendien, meneer is Joods, vond ik ook wel aardig. Een wetgeleerde, een Joodse wetgeleerde, die zei, het doel van de rechtbank is niet om de misdaad uit te delgen en om de criminaliteit te vernietigen, want dat kan ook niet. Dat kan en mag dus niet ons doel zijn, zei hij sprekend als vertegenwoordiger van Nederlandse justitie. Alsjeblieft, en je hebt volkomen gelijk, dat kan ook niet met de wet. Er is wel een andere manier waarmee dat kan. Met de genade, want de rechtvaardigheid Gods wordt openbaar, niet in de wet, maar in het evangelie. Ja, eigenaardig is dat, hè. Maar wat ik maar zeggen wil is dat je met genade inderdaad de wereld niet kunt besturen. Dus het is, de heerschappij van de genade staat vijandig tegenover de gang van zaken in de wereld in het algemeen. Dat is ook inderdaad zo. En als je niet alleen die genade hebt ontvangen en behouden bent geworden, maar als je ook uit genade leeft en genade uitdeelt, want dat is vervolgens ook de bedoeling, dan pas je niet in de gebruikelijke gang van zaken van de wereld. Dat is nu helemaal zo, hè. Dat levert grote problemen op. Nou, dat is waar het over gaat. Dat was het probleem van de Heer Jezus ook in de praktijk. Want wat hij leerde, vond iedereen wel interessant. Maar wat hij deed, dat kon hij door de beugel. Want hij zei gewoon, dan veroordeel ik u niet. Ik veroordeel u niet. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, enzovoorts. En hij ging om met hoeren en tollenaren, staat er, enzovoorts. Ja, dat kon niet. Maar wat hij zei was wel interessant. Dat is trouwens voor de meeste juristen zo. Wat je ook zegt is altijd interessant. Maar waarheid komt er nooit uit. Dat is echt waar, hoor. Nou, dat ook maar even terzijde. Even de draad opnemen, 1 Petrus 1. Verkrijgende het einde, doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, namelijk de uitwerking van die zaligheid, ook in onze praktische levenswandel. En dat gebeurt door aan de ene kant gevoed te worden met het woord Gods, zoals 2 vers 2 in elk geval staat en verder. En aan de andere kant gebeurt dat door de verdrukkingen. En want die twee samen bovendien, verdrukkingen aan de ene kant en de werking van het woord aan de andere kant, heeft aan de ene kant een uitwerking op onze praktische levenswandel, maar wat onze gedachten betreft bewerkt het inderdaad onze hoop op de verschijning van onze grote God en zaligmaker in de toekomst. Dat wil zeggen, daarbij hopen we dan, stellen onze verwachting inderdaad op de Heer nu, met eer en heerlijkheid gekroond in de hemel, maar tegelijkertijd stellen we onze verwachting op diezelfde Heer met eer en heerlijkheid gekroond, die in diezelfde heerlijkheid geopenbaard zal worden straks aan ons en zelfs aan de wereld in de toekomst en zelfs met wie wij geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Lof, eer en heerlijkheid uit vers 7 van 1 Petrus. Nou, daar hebben we het hele verhaal bij elkaar. Nou, datzelfde verhaal vind je trouwens een paar hoofdstukken eerder ook bij Jacobus. En die gebruikt dezelfde uitdrukking. Want die zegt in vers 21 van Jacobus 1... Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, hetgeen overeenkomt met 1 Petrus 2 vers 1... zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En dan gaat Jacobus weer verder. Ontvangt met zachtmoedigheid, vernieuwing van uw gemoed, ontvangt met zachtmoedigheid, of ontvangt in uw zachte gemoed, dat kan ook nog, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, woord wordt geplant, want woord is levend. Namelijk het levende woord van God. Uit 1 Petrus 1, nog net vers 23. Zelfde gedachte. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Want het woord wordt in ons geplant, dat woord is levend en groeit daarin. Het verandert dus ons denken en het heeft de uitwerking naar buiten, namelijk heiligmaking. Maar Jacobus noemt het welk uw zielen kan zalig maken. En dat duidt uiteraard op wat Petrus zei. Het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Waarbij Jacobus er nog een schepje bovenop doet vergeleken bij Petrus. Want Jacobus zegt gewoon in 1 vers 3, vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Daar had Petrus het ook over. Verzoeking, beproeving, verdrukking en toch u verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Maar dit is hetzelfde. Verzoekingen, want zegt hij, de verzoeking zou een volmaakt werk moeten hebben, zoals Paulus dat trouwens ook zegt in Romeinen 5, waar hij zegt, de beproeving werkt leidzaamheid, de leidzaamheid werkt bevinding, en de bevinding werkt hoop, en de hoop beschaamt niet. Hoop, verwachting. Verwachting van de dingen die van boven komen, ook nu, maar verwachting ook van de dingen die van boven komen in de toekomst, namelijk de Heer zelf in heerlijkheid, de wederkomst van Christus. Twee dingen hangen samen. Als men niet die verheerlijkte Heer kent aan de rechterhand Gods, dan kent men ook niet die Heer die in de heerlijkheid zal verschijnen om op aarde zijn koninkrijk op te richten of te openbaren. En andersom, als men niet de verwachting heeft van de wederkomst van Christus in heerlijkheid, niet op die jongste dag, maar meer dan 1000 jaar ervoor, als men die verwachting niet heeft, dan kent men ook niet die Heer die in heerlijkheid gezeten is aan de rechterhand Gods als onze hoge priester. En de man had volkomen gelijk. Dat was een giliast, maar dat mocht je toen niet hardop zeggen. Wat was het geldwoord eigenlijk toen nog? Dat is een jaartje of 100 geleden. Maar goed, dat doet er nou niet toe, maar dat is wel de gedachte, inderdaad, ja. Trouwens, ik heb dat bij broeder Johannes de Heer ook vastgesteld. Dat kun je zo uit je liederen lezen trouwens ook. De man is bekend geworden vanwege zijn giliasme, dat wil zeggen zijn verwachting van wat hij dan noemde het 1000-jarig vrederijk. De verwachting van de verschijning van de Heer in heerlijkheid in de toekomst. Maar lees zijn liederen maar. Hij had net zoveel verwachting van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in heerlijkheid gezeten aan de rechterhand Gods. Nu in onze bedeling, waardoor wij leven onder de heerschappij der genade en niet onder de heerschappij van de wet. Alleen de liederen die daarover gingen in de bundel van je handen, Heer. De liederen namelijk over dat we niet onder de wet leven, maar uit genade. Die heeft men inmiddels zoveel mogelijk uit de bundel verwijderd. Heb ik eens nagezien. Ja, die staan er niet meer in. De meeste niet. Echt waar. Maar goed, laat me zitten. Wat zeg je? Nee, dat is weer verdwenen. De Christus nu weer. En de functie van Christus nu. Reinigende de gelovigen, zal ik maar zeggen. Reinigende en heiligende de gemeente. Die kent men niet meer. Die is weg. En, nou ja, laat ik het dan toch maar zeggen. In bepaalde kringen, ook in Nederland, waar die vroeger bekend waren vanwege de leer van de wederkomst van Christus, die zich daar eigenlijk met nadruk mee bezig hielden, die hebben niet alleen, zijn niet alleen dat kwijtgeraakt, namelijk de volkomen gemeenschap van de gemeente nu met de Heer Jezus Christus. Dat is men namelijk kwijtgeraakt, maar sindsdien is men ook kwijtgeraakt de verwachting van de wederkomst van Christus. We noemen geen naam, want het draait een band mee. Maar de... Ja, zuster, dat is zo. Ja, dat komt er net niet op, zie. Ik praat ze te zacht voor. Dat... Nee, de Maranatenliederen zijn er niet uitgelaten, zuster. De liederen die handelen over dat wij niet leven onder de wet. En dat we vrij zijn van de wet. En leven onder de heerschappij van de genade vervolgens. Die liederen zijn er uitgelaten. Want wij zongen vroeger vrij van de wet, o vreugde van leven. Wie kent het verder? Niet meer voor Horeb, vrezen of beven enzovoort. Maar staat er niet meer in hoor. Het werd echt gezongen. Jawel. En het andere lied wat er nu uit is, dat is dat vroeger was de zegen, nu is het de Heer. Ja. Vroeger, hoe was het weer? Ja, 105. Ja, daar in die bundel en in deze ook nog, maar in de nieuwe, deze is niet meer te koop. Degene die nu verkocht worden, daar staat het nummer niet meer in, 145. Nee. Vroeger zien en voelen, nu geloof niets meer. Ja, zoals... En dat spreekt over de, inderdaad die verticale verhouding. Men is dat echt kwijt. Nee, zij zeggen, het lied wordt nooit meer gezongen. Maar bij ons wel. En daarom hebben we het er maar uitgelaten. Maar niettemin, het is dus symptomatisch dat men die gedachte weer kwijtraakt. Maar het gevolg ervan is, als men Christus in zijn tegenwoordige heerlijkheid, als de hoge priester, als ons hoofd, zou zeggen, als onze herder enzovoort, als men die niet meer kent, dan verliest men ook het zicht op de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Boven, dat logisch ook, want als hij niet nu verheerlijkt in de hemel is, dan kan hij ook niet verheerlijkt uit de hemel komen. Heel simpele zaak. Nee, het ene, dat zal ik je vertellen, broeder, wat overblijft. Men kent de verheerlijkte Heer niet aan de rechterhand Gods, onze hoge priester die ons reinigt. Men kent dus ook niet diezelfde Heer Jezus, die zal wederkomen om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Wat blijft er dan nog over? De jongste dag, de komst van de Heer die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Kortom, dan wordt het dus nog alleen hel en verdoemenis gepredikt. Of niks meer. Eén van de twee. Of niks meer, want dat gebeurt natuurlijk ook veel. Een preek van 20 minuten waarin niks gezegd wordt. Maar in het andere geval, hel en verdoemenis, want iets anders blijft er niet over, het oordeel van de jongste dag. Een zaak waar de gemeente trouwens hoegenaamd niets mee van doen heeft. Dat wil zeggen, de gemeente zit daar niet, verschijnt daar niet voor de troon. Als je de gemeente wil aanwijzen, dan is de gemeente daar met God gezeten op de troon. En als u dat te ver vindt gaan, oké, dan laat ik dat weer weg. Maar feitelijk is het zo. We staan aan de andere kant. Want wij zullen met de Heer, zullen wij de wereld oordelen. 1 Korinthe 6, vers 2. En de engelen oordelen, 1 Korinthe 6, vers 3. En de 12 geslachten van Israël oordelen. Matthäus. En verder niet, want de volkeren worden geoordeeld door Israël. Nu met de jongste dag hebben we niets van doen. De verwachting van de jongste dag, dat is een volstrekt uitgeholde verwachting, volstrekt uitgeholde hoop. Er is namelijk geen hoop dan. Hoewel de sticker anders doet vermoeden. Ja, maar, ja goed, maar hè? Zo is het toch gewoon. Je kan het ook niet helpen. In de werkelijkheid, nee, het is ook geen blijde boodschap. Want die kring waar ik, de kringen de, waar ik nu aan denk, dat zijn die kringen waar men predikt dat je ellende moet leren kennen. Dus mensen zoeken dan, als ze die prediking serieus nemen, ook inderdaad een ellende. Want de lering is dat als ze niet voldoende hier geleden hebben, dan zullen ze straks alsnog moeten lijden in de poel des vuurs. En zullen ze zelfs met dubbele slagen geslagen worden. Dus men zoekt hier zijn eigen ellende. Hetgeen je vraagt je af hoe mensen dat aanspreekt, maar er zit altijd iets van een masochist in een mens, dus dat spreekt, het wordt gewoon ontwikkeld. Dat meen ik. Dat wordt ontwikkeld. En mensen, als je die mensen vraagt hoe het met ze gaat, gaat het altijd slecht hoor. Nooit enthousiast. En ze generen zich als ze een keer lachen, want dat mag niet. Want dan lijkt het net alsof ze weinig ellende hebben. Dat is echt zo. Wat zit je nou te lachen? Ik spot er helemaal niet mee. Ik vertel ook geen grapjes. Dat is gewoon zo. Ja, dat ben ik met je eens.
Ik had van een week een gesprek met iemand en die zei ik, ja, maar als je de zon beleidt, hij is getrouwd, ja, maar ze staat 8-6 en ze laat. Ik zei, dat staat net. Ze laat.
Nee, staat er niet. Nee, hoor.
Dat staat.
Ja, precies. Ja. En er komt ook voor dat mensen net als wij samenkomen, soms in de huiskamer en elkaar ontmoeten, buiten enig kerkelijk verband, dikwijls. Dat doen ze. Doen ze soms. En dan geven ze elkaar getuigenissen. Wie er maar wil, kan dan een getuigenis geven. Het lijkt dus erg op de broeders. Ja, dat is inderdaad zo. Maar wanneer dan getuigd wordt, wordt er niet getuigd van de Heer, maar wordt er getuigd van de ellende die men weer heeft meegemaakt. Want hoe meer ellende, hoe groter de kans is dat ze misschien dan toch uitverkoren zijn, dan wel behouden worden enzovoorts. Dat is de gedachte. Want het is een Bijbels gegeven, valt niet te ontkennen. Je moet eerst namelijk vernederd worden om daarna verhoogd te worden. Nee, dat niet. Maar wel het verschijnsel dat men op gelijke wijze samenkomt. En op gelijke wijze kan iedereen die wil het woord nemen. Ja, maar dan wordt er niet over Christus gesproken. Dat wil zeggen, de naam van God wordt wel bij gelegenheid genoemd. Maar waarvan getuigd wordt, nou, wat kan de mens nog anders van getuigen dan in zulke omstandigheden, dan van zijn eigen ellende. Ja, en als je daar zegt, ik heb het zelf meegemaakt, als je daar zegt dat je een kind van God bent, dan moet je vervolgens zeggen op grond waarvan. Maar dan moet je niet met de Bijbel komen, dat is dan niet de bedoeling. De bedoeling is dan dat je gaat vertellen hoeveel ellende je meegemaakt hebt. Want dat is dan de grond van je zaligheid in de praktijk. Eerder aanvaarden ze niet dat je een kind van God bent. Ja, zoiets. Zoiets, ja. 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 Dat is de zware orthodoxie in Nederland in elk geval. Zeker wel. Krijg je nou... Ja, zuster. Ja, daar heeft het... Ja, daar wordt de term in bijzonder voor gebruikt. Bevindelijkheid. Ja. 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 Maar dat de Heer met hen werkt blijkt uit de ellende waarin ze verkeren. Dus het gaat nooit goed met ze. Ja, dat zegt dus niks. Nee, dat weet ik wel. Maar die kennen zij niet, hè. Bovendien, wat een dwaasheid. Dat is de gedachte niet. De schrift leert gewoon dat er ieder die geloof behouden is. Maar daarvan zegt men, ja, maar dat mag zomaar. Je mag niet zomaar geloven. Want dan moet God je geven.
Dat is onderweg,
zeg maar. Ja. Er zit allemaal wel een kern van waarheid in, hoor. Natuurlijk wel. Dat zegt Jacobus ook en dat zegt Petrus ook. Die beide brieven die ik even naast elkaar legde nu net. Hè. Ze zeggen beide dat je moet vernederen onder de krachtige hand Gods. Maar dat betekent niet dat je je in de ellende moet laten duwen, want dat doet God niet. Dus dat zegt Jacobus ook. Hoe zegt hij dat ook precies? Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, vers 16 van Jacobus 1. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven. Van de Vader der lichten. Hij geeft dus licht. van de Vader der lichten afkomende. En die heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat we zouden zijn eerstelingen, zijn schepselen. Maar de dwaling waarover hij het heeft, is de dwaling dat God de mens in de put zou trappen of op een of andere manier. En zou vernederen en allerlei lijden zou doen ondergaan. Om hem daarna alsnog in de hemel te brengen of zo. Maar Jacobus zegt, zo zit het niet. Integendeel. Nou goed, dat was een zijlijn. Beide schriftgedeelten trouwens, Jacobus en Petrus, zeggen dus wel degelijk dat een gelovige in verdrukking terechtkomt, dan wel in verzoeking, beproeving, in lijden, of hoe het maar heten mag. En Romeinen 5, zowel als Romeinen 8, spreekt daar natuurlijk ook uitgebreid over. Maar dat is niet een lijden om behouden te worden, maar is een lijden wat men, waarin men terechtkomt omdat men behouden is, omdat men een kind van God is. En de gedachte daarbij is dat niet alleen het woord ons verandert en ons heiligt en reinigt en onze zielen zalig maakt, maar dat ook die verdrukking daartoe meewerkt. Het is in wezen de enige echte betekenis van de uitspraak dat God alle dingen zal doen medewerken ten goede. Alle slechte dingen dus, zal hij doen medewerken ten goede, namelijk voor degenen die hem lief hebben.
Maar datgene waar je toch echt onderuit kan op een gegeven moment,
dan
mag je toch ook
van
je afdoen in feite.
Ja, nee, er zit iets anders aan. Wij zouden op een of andere wijze, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij onszelf, wij zouden op een of andere wijze inderdaad moeten stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dat wil zeggen, we moeten zien dat we beschikbaar zijn en blijven voor de Heer. Dat is wat we zouden moeten doen. En niet zeggen, ik blijf maar in die moeilijke situatie, want God gebruikt het toch ten goede. Als je dat voor het kiezen hebt, meestal kun je dat niet, maar als je dat voor het kiezen hebt, dan zou je moeten afwegen wat dat dan is. Want het kan net zo goed zijn, sorry dat ik het nou zeg, maar het kan net zo goed zijn dat het de bedoeling is dat je juist uit bepaalde beproevende, verdrukkende, leidende situatie, dat je daaraan zou moeten onttrekken als het in je vermogen is. Want dat is niet de bedoeling van je leven, dat je lijdt. Absoluut niet. En je zou het daaraan moeten onttrekken, omdat het je aan de andere kant weer ongeschikt maakt om de Heer te dienen. Ja, zeker, ja.
De overheid,
het ook
staat
van
mijn zoon, de overheden gehoorzaam, onderdanig moet zijn, omdat je stil en rustig leeft.
Nou, dat is een aardig voorbeeld. Wij zouden de mensen de overheid onderdanig moeten zijn, opdat wij inderdaad een gerust en stil leven zouden hebben, in combinatie met wat elders geschreven staat trouwens. Maar dat is het ook inderdaad. Maar het kan ook zo zijn dat we waarbij de menselijke overheid gehoorzaam zijn, daardoor niet meer in staat zijn of minder in staat zijn om de Heer te dienen. En in dat geval zouden wij ons dus aan die overheid moeten onttrekken. Aan die macht. Aan die. Men moet God namelijk meer gehoorzaam zijn dan mensen. En ik zei overheid en macht. En ik dacht daarbij dus niet eens meer aan de regering hier in Nederland alleen, hoor. Maar een heel wat andere machten die nou eenmaal invloed op ons uitoefenen. En sommige daarvan kunnen we ons onttrekken, aan andere weer niet. Maar dat is voor ieder toch verschillend. Dat kan ik een ander niet bepalen. Het is bovendien onze eigen verantwoordelijkheid. Maar goed, dat was even een uitweiding naar aanleiding van 2 Korinthe 12... Nou, helemaal precies weet ik niet meer naar aanleiding van wat het was. Nee, weet ik niet eens meer.
Zielen.
Oh ja, het woord zielen, ja. Zal er, en voor uw zielen ten koste gegeven worden. Niet voor uw geest, want dat is al helemaal niet meer aan de orde. Maar voor uw zielen inderdaad. Want de ziel staat voor de oude mens, inclusief zijn levenswandel. En in deze gevallen zelfs helemaal. In het bijzondere levenswandel, hè? Want daar gaat het om. Praktische dingen in het leven van de Korintiërs. Het ging trouwens ook om de praktische dingen in het leven van Paulus. Nou, en hij zegt dus, ik zal zeer gaan de kosten doen en dus mijzelf ter beschikking stellen, mijn leven stellen voor de schapen. Kortom, ik zal zelf voor uw zielen ten koste gegeven worden, hoewel ik u overvloedige beminnende weiniger bemind wordt. Hij zegt, jullie houden wel niet zo erg van me, maar dat is het punt niet. Komt trouwens ook overeen met de uitspraak uit vers 14. Hij ziet zichzelf als ouder ten opzichte van kinderen, en de ouder wordt geacht hoe dan ook voor de kinderen te zorgen, ongeacht dat die kinderen wellicht hun ouders helemaal niet lief hebben. Ik denk trouwens altijd dat de liefde van de kinderen voor de ouders minder is, altijd, dan de liefde van de ouders voor de kinderen. Ja, altijd. Niet in alle gevallen bedoel ik, maar zo gemiddeld, hè. Nou, daar denken we even over na dan in de pauze. Vers 16 van 2 Korinthe 12. Daar zegt de apostel, doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard, maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Hetgeen zeer negatief klinkt, maar dat is bepaald niet de bedoeling. De gedachte is dat de apostel hen inderdaad niet bezwaard heeft. Dat wil zeggen dat hij hen niet ten laste gekomen is, hè? Dat betekent het gewoon. En daarna zegt hij dat dat een van de listen was die hij gebruikte. Alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Hij legde hen niks op, hij vroeg verder niks van hen. En vanuit die positie sprak hij tot hen en bracht hen, in vele gevallen uiteraard, tot geloof. Dat woord listig overigens, dat heeft in de Bijbel ook vooral, en daarna in het Nederlands dus ook, een tamelijk negatieve betekenis gekregen, omdat dat woord gebruikt wordt in Genesis al, in verband met de slang. Maar listig hoeft helemaal niet negatief te zijn. Het kan gunstig gebruikt worden, het kan in ongunstige zin gebruikt worden. En als het gunstig is, dan hebben wij een andere woorden voor: slim, handig. Ja, sluw is weer negatief, dat heb je het weer, hè. Slim, dat beschouwen we als positief. En sluw beschouwen we als negatief. Maar het is hetzelfde. Men maakt gewoon een plan. Het is een kwestie van strategie. Dat is nog eens een plechtig woord. Dat heb ik in Breda ooit een keer geleerd. Strategie, ja. Dus het kan gunstig zijn. Slim, handig. En als het ongunstig is, dan wordt het zelfs heel negatief tot doortrapt aan toe. Maar het betekent gewoon dat een plan gemaakt is om deze Korintiërs te winnen. En daarna zegt hij, alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Een hele aardige vertaling van listig is ook gewoon intelligent, hoor. Verstandig. Maar dan heb ik u met bedrog gevangen. Bedrog, dat is inderdaad meestal negatief. Maar ook dat hoeft niet. Bedrog komt overeen met list natuurlijk. Maar het had ook gewoon kunnen zijn verleiding. En verleiding hoeft ook niet negatief te zijn. Het hangt er maar vanaf met welk doel of eigenlijk waarheen men iemand leidt. Een verleiding wil zeggen dat men op een of andere manier iemand brengt naar een bepaald doel. Iemand leidt naar een bepaald doel. Een doel waar hij oorspronkelijk niet heen wilde, want dan is het gewoon leiding. En verleiding wil zeggen dat men afgeleid wordt van de oorspronkelijke richting en ergens anders uitkomt. Dat is verleiding. En als het andere doel een slecht doel is, dan is verleiding dus negatief. En als het andere doel een heel goed doel is, waar niemand later ook spijt van heeft, dan is het een hele goede verleiding. Dan is verleiding dus positief. En ik ben geneigd beide woorden, zowel listig als bedrog, dus in die gunstige zin uit te leggen. Dat hoeft echt niet verkeerd te zijn. Maar een van die listen was inderdaad dat hij hen niet liet betalen, anders zouden ze weer gezegd hebben, er komt de zoveelste figuur die zijn opvattingen komt verkopen. Voor degene die er geld voor geeft. Maar dat was het dus niet. Integendeel, wat de man aan die Korintiërs kwijt wil, is genade. En ook zelfs de leer over de heerschappij van de genade. En als je daar geld voor vraagt, dan wordt het een moeilijke zaak. Gij hebt het om niet ontvangen, zegt de schrift. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Goed. Vers 17. Heb ik door iemand, dergene die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht? De gedachte zou kunnen zijn dat Paulus enkele mensen naar Korinthe gestuurd had om een inzameling te houden, bijvoorbeeld. Voor hemzelf. Dan wel accept girokaarten rond had gestuurd of iets dergelijks. Ja, dat zeg ik altijd dan in zo'n geval. Maar vooruit. Ja, wat, dat is het dan toch. Wat moet het anders zijn, hè? Dat heeft u dus kennelijk niet gedaan. Zie volgende vers, namelijk, ik heb, vers 18, ik heb Titus gebeden en de broeder medegezonden. Dat betekent dat Titus dus kennelijk ooit door Paulus naar Korinthe gestuurd is. En dat de broeder ook meegegaan is. En voor zover wij weten, is de broeder Timotheus. En als we dat niet geloven dat het Timotheus is, dan weten wij het dus niet. Maar van Titus hebben we al gelezen in 2 Korinthe 7, is dat, meen ik. Ja, inderdaad, vers 13 en 14, daar wordt Titus genoemd, die ooit naar Korinthe gestuurd was en daarna weer terugkwam bij Paulus en verslag uitbracht over de Korintiërs. En in hoofdstuk 8... wordt het weer aangehaald in vers 6 en in vers 16 en in vers 23. Dat lijkt me dan een duidelijke zaak. Hij wordt ook geacht de bezorger geweest te zijn van de eerste brief aan Korinthe. Dat wil zeggen dat Titus die eerste Korinthebrief namens Paulus heeft overhandigd in en gebracht heeft naar Korinthe. Maar dat is niet helemaal zeker. En dat de broeder uit 2 Korinthe 12, vers 18, dat Timotheus is, dat is zo waarschijnlijk zo omdat het de gebruikelijke uitdrukking is die Paulus gebruikt om hem aan te duiden. Dat is al in 1 Korinthe 4 het geval. In 1 Korinthe 4... vers 17 wordt namelijk gezegd dat Timotheus, de Paulus Timotheus, gezonden had. Die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere, welke u indachtig zal maken al mijn wegen die in Christus zijn, enzovoorts. En ik meen dat hij in Colossense 1 gewoon de broeder genoemd wordt. Ja, Colossense 1 vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder. 2 Korinthe 1 vers 1 ook. Ontgaat me die. Ja, inderdaad, ja. Timotheus de broeder ook in 2 Korinthe 1 vers 1 en ook in Filimon 1 vers 1. Dus kennelijk is dat de aanduiding van Timotheus. Vermoedelijk werd hij zo genoemd. Dat kan natuurlijk heel goed, hè. De broeder. Is de broeder er niet? Heb je de broeder al gezien? Enzovoorts, hè. Dat kan. Dan krijgt het de functie van een eigen naam. Maar kennelijk is het bij de Korintiërs duidelijk genoeg. Ik heb Titus gebeden en de broeder, namelijk Timotheus, medegezonden. Heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Dat wil zeggen dat Paulus, Titus en eventueel Timotheus zich op dezelfde wijze gedragen hebben. En inderdaad niet geprobeerd hebben om beter te worden van deze Korintiërs. Ze zijn dus niet misbruikt geworden. Terwijl deze woorden hier natuurlijk tegelijkertijd suggereren dat andere, andere sprekers, apostelen, dat, nou ja goed, dat kan ook, hè. Maar dat anderen die gemeente bezochten, inderdaad, en daar inderdaad ten laste van de gemeente kwamen, om het dan met dezelfde uitdrukkingen te zeggen. Ja, wat Paulus zegt, want dat heb ik niet eens gedaan. En de uitdrukking wandelen in dezelfde voetstappen, dat is de uitdrukking die wij ook in Romeinen tegenkomen, waar Paulus zegt in Romeinen 4, dat ook als men van nature van Abraham afstamt, dan zal men toch ook in de voetstappen des geloofs van Abraham moeten wandelen om een erfgenaam van Abraham te worden. U weet, Abraham is de vader van alle gelovigen. En toen waren de Joden die zeiden, nou, wij zijn erfgenamen van Abraham, want wij zijn kinderen van Abraham. En dan schrijft Paulus, ja, dat kan al wel zo wezen, maar dan moet je wel geloven net als Abraham en dus wandelen in de voetstappen des geloofs. Je net zo gedragen, net zo handelen als Abraham. En dan gaat het hier dus ook om, hè. Hebben zij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Vers 18 van 2 Korinthe 12. Meen gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Daar lijkt het op. Dat Paulus zich verontschuldigt of zich probeert te rechtvaardigen. Maar hij zegt, dat is niet zo. Wij spreken namelijk in de tegenwoordigheid van God in Christus. De uitdrukking die we in een van de eerste hoofdstukken ook al tegenkwamen. Waarin zei, wij dragen niet het woord Gods te koop, wij vervalsen het niet, betekende dat. Maar wij spreken het in de tegenwoordigheid van God. En in de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van Christus. En dit alles, geliefden, tot uw stichting. Al deze dingen die je nu naar voren haalt, die hadden als doel de stichting. En dat betekent gewoon opbouw. De stichting namelijk van de gemeente als zodanig en de stichting ook van de individuele gelovigen uiteraard. Want opbouw in het geloof, dat is een term die wij ook nog wel eens gebruiken, dat is volstrekt hetzelfde als stichting. En de term wordt weliswaar soms verschillend vertaald, maar de betekenis is altijd gelijk. Het gaat om de groei. Voor zover het om iets levends gaat, gaat het om de groei van de gemeente. Voor zover de gemeente beschouwd wordt als een bouwwerk, wordt het vertaald inderdaad met opbouw. Maar de betekenis blijft gelijk. Stichting is trouwens het woord wat een belangrijke rol speelt in de eerste Korinthebrief al. Toen we deze tweede Korinthebrief begonnen, heb ik u dat gezegd. In de tweede Korinthebrief gaat het om vertroosting. Bemoediging eigenlijk, want dat is de strekking van de uitdrukking. Terwijl de eerste Korinthebrief eigenlijk als trefwoord heeft stichting. Dat klopt ook, ik heb hier een lijstje van alle schriftplaatsen waar de term voorkomt. Maar het lijstje uit 1 Korinthe is het langst. Dat wil zeggen, daar komt het ook inderdaad het meest voor. In alle gevallen gaat het om de opbouw van de gemeente. De gedachte is bovendien een heel belangrijke. Die opbouw, die stichting van de gemeente, is namelijk min of meer de norm in het leven van de gelovigen. Er zijn verschillende manieren om normen te stellen, zal ik maar zeggen. Maar de hele gedachte is dat wij als gelovigen in deze bedeling inderdaad leven onder de heerschappij van de genade Gods. We leven onder genade, waarna er velen zijn die zeggen, ja, dat is waar, maar dat is hetzelfde als, dat is niet waar. Maar goed, dat is waar, maar een mens heeft toch regels nodig om zich aan te houden. Men moet toch bepaalde normen hebben volgens welke men zou leven, al was het maar als richtlijn. Dan hoef je er namelijk niet helemaal 100% aan te houden, want dan is het een wet. Maar als richtlijn, als norm, dan is het iets vrijer, zal ik maar zeggen. Dat moet je toch hebben. En als je dus het gemiddelde, heb ik misschien wel eens gezegd hier, hè, als je het gemiddelde handboek christelijke ethiek te pakken krijgt, dan staat op bladzijde 1, zin 1, wat is de basis voor de christelijke ethiek? En dan is het antwoord de wet. De 10 geboden, enzovoorts. Hè. Ja. Maar het is dus niet zo. Integendeel. Die wet is punt 1 verleden tijd en punt 2, wij leven daarboven. Wij kennen hogere normen. En de hogere norm is eigenlijk in de eerste plaats de verheerlijking van Christus. Dat wil zeggen, bij wat wij doen en laten, als we daar problemen mee hebben omdat we gewend zijn wettisch te denken of omdat we in een moeilijke omstandigheid terechtkomen, als we problemen hebben met wat moeten wij doen of laten, dan moeten we ons altijd de vraag stellen of door de dingen die wij doen Christus verheerlijkt wordt of God daarin verheerlijkt wordt. Daar is niet altijd een antwoord op te geven, want wij weten het soms niet. Dat is het probleem van zulke vraagstelling. Er zijn heel wat dingen die we positief kunnen uitleggen tot heerlijkheid van God. Er zijn diezelfde dingen kunnen we dikwijls ook negatief uitleggen. Paulus geeft zo'n voorbeeld. Paulus zegt dat er zijn die zeggen dat hij zegt... Heb je dat nog? Paulus zegt dat er zijn die zeggen dat hij zegt dat men maar moet blijven zondigen opdat de genade te meerder worden. Zodat hoe meer wij zondigen, hoe meer wij genade nodig hebben, hoe meer genade wij ontvangen, hoe meer dat is tot heerlijkheid van God. Dat is de redenering. Er klopt alleen iets niet aan. Want er zijn andere methoden, andere dingen waardoor God verheerlijkt wordt. De gedachte is namelijk dat in ons leven, punt 1, de vraag zou moeten luiden, is het tot heerlijkheid van God of niet? En als we niet weten wat dat is, dan is punt 2, de volgende vraag, is het tot opbouw van de gemeente of niet? Is de gemeente ermee gediend? En als de gemeente ermee gediend, dat wil zeggen als de gemeente erdoor opgebouwd wordt, dan is dat tot heerlijkheid van God. Let op, de vraag was niet of de gemeente ervan gediend is. Hoewel strikt volgens de taal is het hetzelfde, maar het heeft een heel andere gevoelswaarde, hè? Gaat er niet om of de gemeente er blij mee is. Gaat erom of de gemeente er echt door gediend wordt. Namelijk of de gemeente daardoor gebouwd wordt. En eigenlijk is het zo dat heel die zaligheid der zielen, want daar had de apostel per slot ook over hier in vers 15. Die heeft van alles van doen in de eerste plaats met de opbouw van de gemeente. Of wellicht in de eerste plaats met de opbouw van ons eigen geestelijk leven, zal ik dan maar zeggen, onze eigen levenswandel tot eer van God. Maar daarna meteen heeft het van doen met de opbouw van de gemeente als zodanig. Want in de eerste plaats zijn wij als gelovigen leden van het lichaam van Christus. En het ene lid zou het andere lid moeten dienen. Dan wel de ene hand was de andere. Ja? Of zoiets, hè? We zijn elkaar tot hand en voet, heet zoiets. Vind ik een veel moeilijkere uitdrukking, maar daar raak je aan gewend. En dan valt het wel weer mee. Maar dat is waar het om zou gaan. En we kennen dan ook de ik zou bijna zeggen, de beruchte schriftplaatsen in 1 Korinthe 10. En ik meen in 1 Korinthe 14. Eerst dan 1 Korinthe 10. De uitspraak van vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik denk altijd, dat kan wel zo wezen, maar is het wel verstandig om dat te schrijven juist aan de Korintiërs? Had je dan beter kunnen schrijven aan de Efeziërs, denk ik altijd, hè? Maar goed, hij doet het toch. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Dat wil zeggen, niet alle dingen zijn nuttig. En dan nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Beter, maar niet alle dingen stichten. Stichten heeft dus te maken met de opbouw van de gemeente. Dat wil zeggen, alle dingen zijn weliswaar toegestaan, maar niet alle dingen zijn tot opbouw van de gemeente en zodoende tot eer van God dan wel tot heerlijkheid van Christus. Zodat de vraag ook niet moet luiden, is het mij geoorloofd of niet? De vraag moet luiden, is het tot opbouw van de gemeente of niet? Want dat is de norm die gesteld zou moeten worden. En dat heeft met wet absoluut helemaal niks van doen. En dat is de uitspraak hier in 1 Korinthe 10. Daarna hebben we die van, moet er nog een zijn. Dat was geloof ik terug, hè? 1 Korinthe 8. Nou goed, eerst maar even terug dan. 1 Korinthe 8. Nou, begin in vers 1. Want daar staat, aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ik ben altijd geneigd te lezen, de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. En dat is heel wat anders, want opblazen heeft tot gevolg dat de buitenkant wel groot is, maar dat er geen inhoud aanwezig is. Dan gaat het alleen om de buitenkant. Dan lijkt het groot, maar het weegt niks. En het heeft dus dan ook geen waarde, want waarde drukt zich uit in gewichten in de Bijbel. Ja. Maar de liefde bouwt op. De liefde namelijk, daarmee wordt de gemeente gebouwd, niet in de eerste plaats met kennis. En als er kennis is en er is geen liefde, dan komt er alleen opgeblazenheid. En daar zou ik u wel een paar voorbeelden van kunnen geven. Nee, doen we niet, dat doen we niet. Nee. Zoek het maar eens uit. Dat is nou eenmaal zo, dat gebeurt ook. Er komt hoogmoed zelfs uit voort, hè. Kennis leidt tot hoogmoed. Nu heb je iemand die alles beter weet enzovoorts. En die is dan dus al veel verder. Zo heet het dan, hè. En anderen zijn zover nog niet, maar in werkelijkheid zijn zelfs uitspraken van die strekking zijn liefdeloos. En bewijzen dat het inderdaad om opgeblazenheid gaat, in plaats van om opbouw. Zo is het nou eenmaal. Ik stel het wat zwart-wit natuurlijk, maar zo staat het hier nou eenmaal. Waarna de vraag is hoe het moet met het offervlees en of je daar wel van eten mag, vlees wat aan de afgoden geofferd is. En de gedachte blijft natuurlijk, alles is mij geoorloofd. Want dat lazen we straks al. Maar de vraag naar of men dat nou al of niet eten zal, niet of het mag, want het mag. Maar de vraag of men dat al of niet eten zal, wordt beantwoord door de vraag, is het tot stichting van de gemeente of niet? Dat wil zeggen, voor jezelf is het geen probleem, maar er zijn broeders of er zijn broeders die nog een gewoonte hebben des afgods tot nog toe of zoiets. En voor hen is het schadelijk. Zij zullen niet begrijpen hoe jij dat afgodenvlees kunt eten, terwijl zij nog zoveel problemen hebben met die gedachten die altijd bij die afgoden zijn. Kortom, zij zullen daardoor dan dus niet gebouwd worden. Dus als het in aanwezigheid van zo'n broeder is, dan moet je niet dat offervlees eten. Staat er. Dan kun je dat beter niet doen, want het is niet tot opbouw van de gemeente. Maar het mag wel. Maar men kan het beter niet doen. Dat is de norm. En dat is dus een heel andere dan die van de wet. Je vindt het begrip later ook in vers 10, hè. Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in de afgodentempel aanzitten, u namelijk, die weet, de kennis hebt dat je rustig van afgodenvlees kunt eten zonder enig kwalijk gevolg. Wel, zo iemand u die de kennis hebt ziet in de afgodentempel aanzitten, zal het geweten desselven die zwak is niet gestijfd worden om te eten de dingen die in de afgoden geofferd zijn. Want wij weten dat de afgod niets is, namelijk wij erkennen een afgod niet en wij erkennen dus ook niet vlees wat aan de afgoden geofferd is. Dat mag dan gebeurd zijn, maar wij erkennen dat niet. Speelt voor ons, in ons denken, totaal geen enkele rol. Bovendien, we hebben deel aan die verandering van denken, zal ik maar zeggen. De verandering van het gemoed. Dat speelt dus geen enkele rol. Maar voor anderen speelt het wel een rol. Mede omdat zij tevoren inderdaad actief die afgoden gediend hebben. En toen ze tot geloof kwamen, hebben ze het allemaal weggedaan. Inclusief die grammofoonplaten, broeder. Daar hebben ze alles weggedaan. Nee, daar hadden we het in de pauze even over. Ze hebben het allemaal weggedaan enzovoorts. En nou blijkt dat een andere broeder gewoon afgodenvlees eet. Dat is moeilijk te verteren. Niet het vlees, maar de... Hè? Het zien eten. Daar zit het probleem. En daar zou men dus mee rekening moeten houden voor zover dat kan. Want je weet niet altijd wie het ziet en wie erbij is en of hoe anderen zijn. Dus dat blijft een beetje problematisch. Maar je ziet dan meteen dat het dus niet gaat om kennis, maar het gaat om liefde. Dat men met elkander rekening houdt. Zo zit het gewoon. Ja. Ja, dat is ook een goed voorbeeld uit Romeinen 14. Hè? De een acht de ene dag boven de andere en de ander acht alle dagen. Ja, daar heb je zo'n verschil. De een gelooft dat hij alles eten mag. Dat vind ik heel mooie schriftplaats hoor. Zo mooi dat geformuleerd is. De een gelooft dat hij alles eten mag en de ander eet moeskruiden, eet dus geen vlees. Omdat het aan de afgoden geofferd is. Maar van de een die sterk is, staat, hij gelooft dat hij alles eten mag, maar er staat niet dat hij ook alles eet. Want degene die gelooft dat hij alles eten mag, is sterk. En hij neemt tot zich de zwakke in het geloof die slechts moeskruiden eet. Wat doet die sterke dan dus vervolgens? Ook moeskruiden eten en geen vlees. Totdat die zwakke ook sterk is. En dan zeggen zij tot elkaar, sta op, eet veel vlees. Dat staat in de Bijbel. Maar goed. Toch, of niet? Er staat in Daniel, sta op, eet veel vlees. Dat was die beer, ja. Goed. Nou, dat was dan even misplaatst dan. Vooruit maar weer. Dus in wezen ook wet. Ja, afgoden vlees eten, dat is ook wet. Want men mag niet eten van het onreine. En sabbat houden is natuurlijk ook net zo goed wet, ja. Je kunt het wel doen, maar... Maar de gedachte is ook niet dat je met alle bestaande opvattingen moet rekening houden en je daaronder geschikt maken, want dat werkt helemaal niet. De gedachte is dat je je aanpast aan de mensen met wie je omgaat. Zo sterk dat je het niet eens mag omdraaien. Want je moet je niet aanpassen aan degene die je op bezoek krijgt. Degene die met jou omgaat. Ja, dat is een sterk hoor. Jawel, jawel. Want dan krijgen we het verhaal van Galaten 2. Waar Paulus Petrus verwijt dat hij zich aanpaste aan het bezoek wat de gemeente kreeg uit Jeruzalem. Dat waren gelovigen die inderdaad in de praktijk onder de Joodse wet leefden en dus leefden naar Joodse normen. En die kwamen bij Petrus en die gemeente waar hij was, wat was het, Antiochië geloof ik, kwamen zo op bezoek. En Petrus paste zich meteen aan en ging weer onder de wet leven, onder de Joodse wetten dus. En toen heeft Paulus hem in het openbaar terecht gewezen. En zelfs zwart op wit. Men moet zich niet aanpassen aan degene die op bezoek komt. Men moet zich aanpassen aan degene bij wie men op bezoek gaat. Dat is de normale gang van zaken. Ja, daar komt het ruwweg op neer. Dat is de gangbare gedachte. Al moet ik u zeggen dat voor een gelegenheid, voor één keer, is een afweging. Maar voor een situatie die voortduurt, inderdaad, moet je niet aanpassen, nee.
Maar je hoeft ook niet expres te gaan zeggen van nou, ze zijn niet dood, dus ga ik. Maar dat doen we met mijn jeugd.
Nee, precies. En dus wordt het altijd een afweging. Want je kunt altijd nog bij het eten je afvragen, wat zullen we vandaag eten? En daar kun je er dus netjes toch rekening mee houden. Zonder dat je zelf je aanpast. Dan kun je altijd nog een menu kiezen wat sowieso niet aan de orde is. Wat geen probleem oplevert. Maar dat geldt niet alleen voor het eten. Dat geldt helemaal voor het doen en laten uiteraard. Ja, onder de wet moet het, onder de genade ben je inderdaad vrij om het te laten. Het maakt dus verder niks uit. Maar niettemin, je hebt dus wel degelijk normen als gelovige. Maar die norm wordt niet bepaald door de wet, die norm wordt bepaald door de liefde. Want eigenlijk is het zo dat je rekening moet houden met de ander, niet omdat die anders boos wordt, maar omdat die bepaalde dingen domweg niet kan verwerken. Daar moet je rekening mee houden. Met die zwakheid namelijk. Niet met hardnekkige principes of hardnekkige levensregels die iedereen de ander wil opleggen. Daar moet je geen rekening mee houden. Nog afgezien van een heel ander verhaal, maar nou ja, dan praat ik dus toch over de tijd heen. Dat is me goed ook dan. Het andere verhaal is namelijk dat deze gedachte uit 1 Korinthe 8 weliswaar van toepassing is. Maar er zijn er die draaien het om. Er gebeurt, want er staat in 1 Korinthe 8 dat wij dan dus rekening zouden houden met iemand die een gewoonte, een geweten staat er helaas in de vertaling, maar het moet zijn gewoonte, die een gewoonte heeft des afgods tot nog toe, tot op heden. Zo iemand heeft de afgoden gediend, is inmiddels tot geloof gekomen, maar heeft nog van die gewoonten, van die neigingen is eigenlijk de gedachte. Vandaar dat de vertaling met geweten niet zo gek is, maar ja, dat is nou eenmaal een ander woord.